We slaan vanavond Gods woord open in het Bijbelboek Richteren. We lezen samen hoofdstuk 13.
En de kinderen Israëls voeren voor te doen dat kwaad was in de ogen des Heeren. Zo gaf de Heer hen in de hand der Filistijnen 40 jaren. En er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach. En zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heeren verscheen aan deze vrouw. En hij zei tot haar: zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn, noch sterke drank en eet niets onreins. Want ziet, gij zult zwanger worden en een zoon baren, of wiens hoofd geen scheermes zal komen. Want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moeders buik af. En hij zal van beginnen Israël te verlossen uit het Filistijnenland. Hand. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende: er kwam een man Gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel Gods, zeer vreselijk. En ik vraagde hem niet van waar hij was, en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Maar hij zei tot mij: zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo drink nu geen wijn noch sterke drank en eet niets onreins, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moeders buik af tot op de dag zijns doods. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk en zei: och Heere, dat toch de man Gods die gij gezonden hebt weder tot ons komen en ons leren dat wij dat knechtje doen zullen dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach en de engel Gods kwam wederom tot de vrouw. Zij nu zat in het veld, doch haar man Manoach was niet bij haar. Zo haastte de vrouw en liep en gaf het haar man te kennen. En ze zei tot hem: zie, die man is mij verschenen, welk op die dag tot mij kwam. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na. En ik kwam tot die man en zei tot hem: zijt gij die man de welke tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zei: ik ben het. Toen zei Manoach: nu dat uw woorden komen, maar wat zal dat knechtje wijzen en zijn werk zijn? En de engel des Heeren zei tot Manoach: van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Zij zal niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns voortkomt. En wijn en sterke drank zal zij niet drinken, noch iets onreins eten. Al wat ik haar geboden heb, zal zij onderhouden. Toen zei Manoach tot de engel des Heeren: laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heeren zei tot Manoach: indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij de Heeren offeren. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heeren was. En Manoach zei tot de engel des Heeren: wat is uw naam, opdat wij u vereren, wanneer uw woord zal komen? En de engel des Heeren zei tot hem: waarom vraag gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen den Heere. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heeren op in de vlam des altaars. Als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heeren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn huisvrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heeren was. En Manoach zei tot zijn huisvrouw: wij zullen zekerlijk sterven, opdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zei tot hem: zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen, nog ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd laten horen, zulks als dit is. Daarna baarde deze vrouw een zoon, en ze noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot, en de Heere zegende het. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Estaol.
Wij staan aan het begin van een nieuw winterseizoen. En in dit winterseizoen zetten we de lijn van Richter voort. Maar de komende tijden, als Richter door de week bepreekt zal worden, zal die prediking in het teken staan van de persoon en het werk van de Richter Simson. Daar maken we vanavond een begin mee. En we zullen ons concentreren op de eerste 5 versen van Richteren 13. Dus vers 1 tot en met 5 van Richteren 13 is vanavond de stof voor de prediking. Het thema waaronder vanavond Richteren 13 vers 1 tot en met 5 verkondigd wordt, is Gods aankondiging van Simsons geboorte. God kondigt de geboorte van Simson aan. We letten allereerst op het zwijgen van Israël. De tweede plaats op het spreken van God. En in de derde plaats op de roeping van Simson. Dus het zwijgen van Israël, het spreken van God en de roeping van Simson. Het is goed om aan het begin van dit seizoen, en dat zal vanavond op nog een paar momenten zo zijn, om ook even wat lijnen te trekken met het oog op de maanden die voor ons liggen. Als de bijbellezingen in het teken zullen staan van Simson, de laatste richter, aldus het boek Richteren. Strikt genomen is het niet de laatste richter Simson, dan vallen Samuel en Eli ook nog onder de noemer Richteren, maar bij hen zie je al de overgang en vandaar dat ze ook in het Bijbelboek Samuel een plaats hebben gekregen van de richterentijd naar de tijd van de koningen. Simson wordt wel tot de laatste van de richters gerekend, de tiende richter. Het is niet alleen een bijzonder persoon, dat zal ons ook in de komende periode zichtbaar worden. Het is ook de enige richter zonder leger, die gedurende zijn leven Israël heeft gericht. Een eenzaam, een tragische man. En tegelijkertijd een man die door God is geroepen en die door Gods trouw wordt bewaard. En die onder Gods zegen ook tot heil mag zijn van Israël. Meerdere kanten heeft deze man. Dat heeft ook alles te maken met de tijd waarin Simson door de Heere wordt geroepen. Een tijd waarin al het nodige verschoven is. De Kanaanieten komen steeds meer op de achtergrond te staan. Moabieten, Edomieten, maar ook die kleine stadstaatjes in Kanaanse komen eigenlijk vanaf dit hoofdstuk, Richteren 13, niet meer prominent, niet meer sterk op de voorgrond in het Oude Testament voor. Een ander volk heeft hen verdrongen, namelijk het volk van de Filistijnen. Deze Filistijnen zijn al eerder een paar keer langsgekomen in het Bijbelboek Richteren, maar toen was het meer in de marge. Ze speelden nauwelijks een rol van betekenis en enkele keer kwamen ze voor in een soort coalitie met andere volkeren. Maar hier komen ze voor het eerst als een zelfstandig volk, als een machtsfactor waar je rekening mee moet houden op het toneel. Het heeft ook alles te maken met de geschiedenis van dit volk, de Filistijnen. Ze behoren niet tot de oorspronkelijke bewoners van Kanaan. Ze komen ook niet uit de Levant, de streek die wij tegenwoordig als het Midden-Oosten aanduiden. Ze zijn afkomstig van het Europees continent. Waar we precies hun oorsprong moeten traceren, dat is niet helemaal duidelijk. En tot voor kort wisten we eigenlijk niet eens zo heel erg veel van deze Filistijnen. Maar vrij recent zijn er belangrijke opgravingen gedaan in Israël. En wellicht dat we daardoor ook meer informatie over dit toch wel belangrijke volk te weten kunnen komen. In ieder geval komen ze uit de omgeving van Griekenland of Turkije. Daar traceert het Oude Testament hen. Vermoedelijk via Kreta hebben ze de sprong gemaakt naar het huidige Libanon en vandaar zijn ze opgetrokken naar Kanaan. Hebben zich gevestigd aan de kust. Niet alleen daar hebben ze zich gevestigd, ook op andere plekken in het Midden-Oosten zijn ze binnengedrongen, ook bijvoorbeeld in Noord-Egypte en hebben ze verschillende veldslagen gevoerd tegen de farao's, maar zijn ze uiteindelijk teruggedrongen de zee in. Of teruggedrongen naar het land Kanaan. En daar kregen ze wel voet aan de grond en lukte het hun om vestigingen te bouwen, om burchten te bouwen. Zo is nu ook wel duidelijk geworden. Het was een machtig volk. Het was ook een kundig volk. Een volk dat voor het eerst in de geschiedenis ook de kunde had om het ijzer te bewerken. En u begrijpt waar ze dat voor gebruikten. IJzer voor zwaarden, speren en pijlen. Het was ook een wreed volk, bloeddorstig en ook afschrikwekkend als het gaat om hun uiterlijk. Vooral de mannen deden, wat dat er gaat, geen moeite om zich te verzorgen. Integendeel, woeste uiterlijke gezichten, zo blijkt ook uit muurschilderingen die angst in moesten boezemen. Lang haar als teken van kracht en van geweld. En zo kwamen ze ook op het strijdtoneel. Het waren ook mannen die leefden van de rooftochten en van de handel. De handel over zee en rooftochten in het achterland. Langzaam maar zeker waren ze een machtsfactor van geworden in deze regio, in de regio van Kanaan en van Libanon, Tyrus en Sidon. En begonnen ze steeds meer ook de gang van zaken bij de buurvolkeren te bepalen. Zo ook bij de 12 stammen van Israël. Maar dat niet alleen. Het wordt ook duidelijk, en daarmee zit ons hoofdstuk ook in, dat achter deze gang van zaken, we zouden tot nu toe allemaal gewoon zo politiek kunnen beschrijven, hoe zich dat ontwikkelt en een beetje historisch kunnen duiden. Maar Richteren 13 is een onderdeel van Gods woord en laat zien hoe in die geschiedenis ook God regeert. Toen en ook nu. Er staat in vers 1 dat de Heer hen overgaf. Zijn volk overgaf. In de hand van de Filistijnen. De Bijbelschrijver wil maar zeggen dat het geen toevalligheid was. Dat nu die Canaanitische volken geen melk meer in de niks meer in de melk te brokkelen hadden. Dat nu deze Filistijnen opeens een rol overnamen als een soort overgangsfactor. Als een soort, nou ja, hoe moet je dat zeggen? Iets wat nou eenmaal zo in de geschiedenis gebeurt. Het ene rijk komt en het andere rijk gaat. Nee, dwars er doorheen laat de Bijbel voortdurend zien hoe God regeert. Het zij ten behoeven, ten heil van zijn volk. Het zij ten oordeel van zijn volk. De Bijbelschrijver legt ook uit waarom de Heere dat doet. Dat hij hen overgaf in de hand van de Filistijnen. Want, daar begint ons hoofdstuk mee, de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heeren. Let u even op die uitdrukking. Ze gingen door. Ze gingen door. Het was niet zo dat ze gestopt waren. Nee, ze gingen gewoon door. Alsof ze het gewoon ook gewoon waren om door te gaan met te zondigen. En als je dat zo leest, in Richteren 13, en roep ook even bij uzelf in herinnering wat er in het achterliggende winterseizoen naar voren kwam, de tijden van Jefta, van Gideon, die andere richters, iedere keer weer opnieuw dat refrein dat ze in de nood kwamen, bijvoorbeeld in de nood van de Midianieten die hen met een ijzeren vuist regeerden en dat het volk in die nood ging schreeuwen, ging bidden, ging smeken tot God om uitzetting, om genade, om Gods genadig ingrijpen. En je leest dan vervolgens weer dat ze na verloop van tijd terugvielen in de zonde. Je zou er gewoon eigenlijk aan gewoon, aan wennen. Dat dat nu eenmaal zo hoort bij dit volk. En juist omdat we het al zo vaak zijn tegengekomen in het Bijbelboek Richteren. Ja, er kwam er een richter. God gaf rust. Richten die richten het volk. Stichtte weer harmonie en orde. Gaf Gods woord weer een centrale plaats in het volksleven. Maar wanneer die richter kwam te overlijden, na verloop van tijd ging het dan weer mis. Men ging weer terug naar de afgoden. Men ging weer goede vriendjes maken met de Canaanitische buren, met alle ellende van dien. En dan begint het weer opnieuw. In die nood riep men tot God. De Heere gaf weer een richter. Je zou juist vanuit die gewenning zomaar vers 1 voor kennisgeving aannemen. Met de gedachte, nou ja, de tijd van de richteren. Zo gebeurde het tot nu toe steeds. Maar, wat staat er niet in vers 1? Wat we tot nu toe wel steeds zagen. Wat we tot nu toe wel steeds zagen, kijk u nog even met me mee, vers 1. De kinderen Israëls voeren voort te zondigen. Kwaad in de ogen van de Heer, een uitdrukking waarmee God eigenlijk ook heel duidelijk maakt hoe hij er tegenover staat. Het gaat niet zomaar om zogenaamde kleine zonden, nee. Men tergt God. Men verdringt God uit het volksleven. Men voert de godsdiensten van de volkeren weer in met al die afgodische feesten. Dan komt het oordeel, zo gaf God hen over in de hand van de Filistijnen, dit keer dan de Filistijnen, de vorige keer een ander volk. Maar wat lees ik niet? Het volk riep tot God. En God verhoorde hun gebed en gaf een rechter. We zouden er bijna overheen lezen. En als ik kijk naar mezelf, toen ik bezig was met de voorbereiding voor dit hoofdstuk, betrapte ik me erop dat het mij niet eens was opgevallen. Een uitlegger moest me daarop wijzen. En misschien is dat wel het meest aangrijpende. Niet alleen naar ons toe, misschien was het u ook niet opgevallen. Maar vooral het meest aangrijpende, dat dit er niet staat. Het is verschrikkelijk als mensen volharden in de zonde. Het is aangrijpend dat God dan slaat, komt met zijn oordelen en iemand met een harde hand terugslaat, de knieën brengt. Het is een wonder als God zich dan laat verbidden. En dat in die machtige daad van God het werk van de Heilige Geest ook zichtbaar wordt. Hij verbreekt het hart en hij geeft dat ootmoedige smeekgebed. En hij geeft die volharding om te blijven pleiten op de belofte van de Heere. Maar dit keer gebeurt er niets onder het volk. Er is zelfs geen gebed meer. Hoe moeten we dat plaatsen? Betekent dat in deze dagen er helemaal geen geestelijk leven is? Nee. Zometeen ontmoeten wij een anonieme, godvrezende vrouw. De moeder van Simson. Een vrouw die ook dicht bij de Heere blijkt te leven. Als een man bang is, omdat hij God heeft gezien van aangezicht tot aangezicht, bang is om te sterven, klinkt naar dat heerlijke geloofsgetuigenis van deze vrouw, die haar man erop wijst. Ja, maar de Heere heeft toch dat offer gezien. En zou hij ons dan nog verteren in de schaduw van het altaar? Dat leefde ook in deze tijd, maar wel in het verborgen. De Bijbel schrijven wil duidelijk maken, als we zomaar even de thermometer in het volksleven van Israël zetten, om te kijken wat is nou precies het geestelijk klimaat in deze dagen, dan valt het op dat het zo stil blijft. Onder het oordeel van God is er geen opmerken, is er geen stem, is er geen gebed, is er niemand die roept, komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft geslagen. Wellicht zal hij zich laten willen verbidden. Het is ook in Israël gewoon geworden. Nee, schuif dat niet op de Filistijnen. Dat zijn geen lieve jongens. Dat blijkt ook lopend het Bijbelboek Richteren en ook straks in het Bijbelboek Samuel. Deze Filistijnen zijn net als al die andere volken rondom Israël die erop uit zijn om Israël uit te knijpen, de zware belastingen te heffen, het volk helemaal uit te zuigen, zodat ze als niets meer zijn dan een slavenvolk, die moeten doen en laten wat de Filistijnen willen, en willen ze het niet, dan wordt er korte metten meegemaakt. Nee, wat dat er gaat, kunnen we deze tijd niet zomaar één op één zetten op onze tijd. Wij hebben het juist heel goed. En wij komen vanavond in alle rust samen. We mogen ook samen uit Gods woord leven en lezen. En wat hebben we ook veel instellingen in onze tijd die ons ook gegeven zijn en die ook ons gegund worden en die door de overheid, voor zover dat kan en mag, ook beschermd worden. Niet te vergelijken de situatie met toen en nu. En toch wil ik even één element eruit halen. Dat moment van stilte. Leven wij nou in zo'n geest geestelijke rijke tijd? Is het in onze gemeente ook te zien dat de Heere dezelfde God is als in het verleden van onze gemeente? Merken we het ook in de huisbezoeken? En nogmaals, ik veeg niet alles weg, integendeel. Ook in onze gemeente zijn er gelukkig jongeren en ouderen die de Heere vrezen. Maar is het geestelijk leven in onze gemeente nog steeds van hetzelfde niveau, dezelfde kwaliteit? Vergun me dat ik dat zo uitdruk, gemeente, maar u begrijpt wat ik bedoel. Als vroeger. Niet dat het allemaal vroeger zo mooi was. Ook in de lijn van de geslacht. Of moeten we vanavond misschien ook in alle eerlijkheid tegen elkaar zeggen, als we het van die kant bekijken, dan is er misschien onder ons ook een grote vervlakking gaande. En als we om ons heen kijken, in het kerkelijk leven, ik houd maar even alleen maar bij ons kerkverband. Dus gegronde vrees dat voor de jaarwisseling tot een breuk komt binnen onze kerk. Gaat u daar ook onder gebukt? Is dat iets wat u dagelijks ook bezighoudt? Wat u ook een plaats heeft gegeven in uw gebed? Doet het u wat dat er zometeen duizenden leden van de CGK meegenomen worden onder een valse leer en bedrogen worden voor de eeuwigheid? Of bent u ook stil? En gaat u gewoon door met uw leven? Wat als daarachter nou Gods hand schuil gaat? Een hand die overgeeft. Die niet een ander, maar ook ons overgeeft. En we kunnen tegen elkaar iets zeggen in Sliedrecht Bethel, het gaat onze deur voorbij. Maar is dat zo? Zouden we niet in het licht van Richteren 13 vers 1 ook bij onszelf te raden moeten gaan vanavond? En dat is iets wat mij persoonlijk wel heel erg bezighoudt. En onszelf ook de vraag te stellen, waarom zijn wij zo stil? En doet het ons zo weinig? In Richteren 13 is Israël stil. Hoe komt het dat het volk zo stil is geworden? Wel, in de eerste plaats moeten we dan, als we dan terugkijken op dit moment in Richteren 13, tegen elkaar zeggen, wat waren dan die voorgaande bewegingen in het volksleven Israël? Was daar toen echt sprake van waarachtige bekering? Moeten we niet zeggen, nu we hier in Richteren 13 zijn en terugkijken op die periode van die andere richteren, daar was nood, inderdaad. En daar was gebed, inderdaad. En daar was het voelen van Gods slaande hand, dat klopt. Maar brak dat ook het hart? En gaf dat ook een verslagen geest? Was er ook een hartgrondige afkeer van de zonde en een afstand nemen van die zonde? Of gold misschien het woord van een van de latere profeten? De leeuw heeft wel gebruld, maar wie heeft er nu echt gevreesd? Je bent bang. Niet voor het oordeel, maar voor de zonde. En de verwoestende gevolgen van de zonde. En dat begint in langzaam maar zeker zijn tol te vergen hier in Richteren 13. Al was daar sprake van een terugkeer tot de Heere en vervolgens het terugval in de zonde, een terugkeer tot de Heere. In dat hele proces van heen en weer, naar de afgoden, terug naar de Heere, naar de afgoden, terug naar de Heere, was er ook een geestelijke slijtageproces aan de gang, waardoor op enig moment het volk ook niet meer de geestelijke veerkracht heeft en ook niet meer de geestelijke lust heeft om terug te keren tot God. God had hem niet alleen overgegeven aan die zonde, aan dat kwaad, Richteren 13, vers 1. Maar het volk had zijn hart ook helemaal overgegeven aan de zonde. En als de zonde echt in het hart voluit intrede heeft gedaan, vaagt de zonde alle hoop op bekering, herstel, terugkeer weg. Ik trek dat ook even door naar het persoonlijke leven. Het kan zomaar zijn dat iemand zit te luisteren, ook tegen de achtergrond van zijn eigen leven, en moet zeggen, dominee, maar dat herken ik wel in mijn leven. Er waren perioden dat ik heel ernstig was. Dat ik niet wilde zondigen. Dat ik trouw was in de omgang met het woord en met het gebed. Maar vervolgens kreeg die ene zonde weer die greep op me. Nam me weer mee. Alles verslapte. Dan was plotseling die roepstem of die ernstige prediking, die schrok me op. Ik keerde weer terug. Misschien wel een wisseling van verschillende keren in je leven. Maar elke keer kwam die ene zonde weer. Houdt u in de gaten dat dat proces van heen en weer een keer ophoudt. Om het maar even menselijk zo te zeggen, dat dat hele stiekje een keer knapt. Dat stiekje waarmee de Heere trekt. Omdat die spanning van dat heen en weer uiteindelijk verwoestend is. En je in die zonde blijft. En niet meer eens bidt. We zien hier ook het ontluisterende karakter van de zonde opeens tevoorschijn komen in Richteren 13 vers 1. Juist in het stil zijn van het volk heeft de zonde, zo lijkt het, zijn doel bereikt. Dat zelfs in Israël onder de slaande hand van God niet meer het besef is, komt. Laat ons wederkeren tot de Heere. Dat tekent de verwoestende kracht van de zonde in de brede lagen van de bevolking in die tijd. Maak er een stap naar het tweede punt. God spreekt. God spreekt, jazeker. Maar dus ongevraagd. Niet vanwege het gebed. Niet omdat er een boetedag is uitgeroepen in Israël. Niet omdat er een man Gods is opgestaan, vervuld met de Heilige Geest en aangegrepen door de nood van zijn tijd, die het volk oproept om terug te keren tot de dienst van de Heer. En in tegenstelling met de voorgaande keren, toen de Heer steeds een volwassen man riep tot het ambt van het richterschap, Gideon, Jefta, Tola, al die andere richters, ze werden in de kracht van hun leven geroepen door de Heere en gingen het volk vervolgens voor. God gaf in die roeping ook de leiderschap om het volk voor te gaan, gaf ook het gezag waarmee ze tot het volk konden spreken namens de Heere. Begint de Heere dit keer niet meer bij een volwassen man, maar bij een anonieme vrouw. Het feit dat haar naam niet wordt genoemd zegt juist op dit moment heel erg veel. Dat komt niet omdat haar naam aan de vergetelheid der geschiedenis is ontrokken en we niet meer precies meer dat kunnen traceren. Nee, als we de naam van haar man wel weten, dan ligt het in de reden om te zeggen, de Bijbelschrijver en daarachter God de Heilige Geest was ook op de hoogte van de naam van deze vrouw. Haar naam wordt bewust verzwegen. Om duidelijk te maken op welk punt de Heere instapt in deze geesteloze en biddeloze tijd. Ergens in een hoek waar niemand iets in de gaten heeft, waar een onbekende vrouw in stilte haar gang door het leven zoekt te vinden, begint de Heere met zijn werk. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen? De Bijbelschrijver wil eigenlijk zeggen, God begint in deze tijd van de grond af aan. Waarom? Omdat alles tot de grond toe is afgebroken. Een vrouw. Dat is niet Gods gebruikelijke weg. Om met het oog op het ambt, want dat is een richter, een ambtsdrager, een vrouw te roepen. Van deze vrouw wordt ook het een en ander verteld. Kijkt u maar even met me mee, vers 2. Er was een man van Sora, een dorpje, dat oorspronkelijk behoorde tot de stam van Dan, vandaar dat ook hij wordt gezegd. Hij komt afkomstig uit het geslacht van Dan. Maar in deze tijd behoorde het plaatsje Sora niet meer tot die stam, tot Dan. Wat was het geval? Dat plaatsje Sora, dat kunt u lezen in Joshua 13 bijvoorbeeld. Dat plaatsje Sora was door de Heere toegewezen aan de stam van Dan. Maar die stam was verdreven uit dat gebied door de Amorieten. En in de wisseling van die verschillende machtsfactoren in die streek was het op een gegeven moment ook toegevallen aan de stam van Juda. En daar begint het dus eigenlijk al. In het noemen van die twee plaatsen, Sora en Dan, klinkt al een hele geschiedenis in door. Hoe komt het dat dit plaatsje niet meer hoort bij Dan? Notabene, God heeft het aan deze stam toebedeeld. Wel, dat komt omdat Dan verzaakte om de Kanaanieten in die streek uit te roeien. Met alle gevolgen van dien. Maar dat hebben ze ook geweten. Op een gegeven moment zijn ze helemaal teruggedrongen tot in het noorden van Israël. Het huidige gebied rondom het meer van Galilea. Ver bij hun oorspronkelijk gebied vandaan. We zouden al bij het horen van deze twee namen tegen elkaar kunnen zeggen, Sora, Dan, wat kunnen we daar nu nog van verwachten? En dan ook nog eens een keer de naam Dan. Alsof dat zo'n vooraanstaande stam is binnen de 12 stammen van Israël. Kijk, was dan nu de naam van de stam van Juda gevallen of van Benjamin, die al in de achterliggende periode zo'n belangrijke rol in de tijd van de richteren hadden gespeeld. Dan hadden we meteen elkaar gezegd, natuurlijk, daar kun je het van verwachten. Deze stammen kunnen bogen op een rijke geschiedenis waarin de Heere al zo machtig heeft gewerkt. Maar dan... Ja, het is dat de aartsvader Jacob het op zijn sterfbed heeft gezegd. Dan zal zijn broeders richten, maar hij zette toen geen punt en uitroepteken. Hij zei ook, dan is een slang. Ligt aan de rand van de weg, een adder. En met dat beeld zinspeelde Jacob op de geestelijke houding van deze stam. Dat dubbele, dat geniepige, dat achter de elleboog. Daar kon Jacob niet boven staan, want van zijn 12 zonen herkende hij zich het meest in dit kind, in Dan. Vandaar dat hij het moest uitroepen naar die zegen. Was het eigenlijk wel een zegen voor deze jongen? Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Het greep hem als het ware aan de ene kant naar de keel. Dat hij op zijn sterfbed door zijn kind in de spiegel van zijn verleden moest kijken. En hij kon op dat moment niet anders dan met al zijn schuld en zonde, last van het leven dat bijna achter hem lag, zich toe te vertrouwen aan de handen van die God die altijd betrouwbaar is, zelfs voor leugenaars. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Nou, uit deze stam is Manoach afkomstig. Mooie naam trouwens. Rust, trooster, ook een zinspeling natuurlijk op Noach. Maar dan wordt er ook iets verteld over hun persoonlijke omstandigheden. Zijn huisvrouw was onvruchtbaar. Baarde niet. Ik stip dat heel even aan. Omdat de Bijbelschrijver hier op dit punt wel verder wil gaan. Maar wat moet dat een stil verdriet zijn geweest voor deze twee mensen. Geen kinderen. Dat betekent in deze tijd geen toekomst. Geen vader en moeder. Geen opa en oma. Niemand die de naam van het gezin en van de familie voortzet. Geen kinderen die de zorg overnemen. Het werd in het oude Israël ook gezien als een vloek. Was het niet de Heere die dat had gezegd in Deuteronomium 26 bijvoorbeeld, dat hij in het land Kanaan veel kinderen zou geven? Maar dat wanneer hij zou komen met zijn oordeel en gericht, onder andere het oordeel zou zijn dat Gods hand de baarmoeder zou toesluiten. En dat er geen of weinig kinderen geboren werden. Of deze twee mensen dat ook zo gezien hebben, beleefd hebben, ik weet het niet. Laten we het er dan ook niet inleggen. Maar ik weet wel dat deze twee mensen, omdat ze de Heere kenden, hun geloof hebben gefundeerd op de belofte van de komende Messias. Waarvan ze tegelijkertijd ook samen wisten dat zij geen rol speelden in de voortgang van die belofte. En dus ook wat dat betreft, er schaduw lag over hun toekomst. En dan ontroert het me gewoon, gemeente, als we dan even heel eenvoudig verder lezen, dat dan de engel des Heren, ik laat dat nu even liggen, dat is voor dominee Egas, de engel des Heren, aan deze vrouw verschijnt. En als eerste tegen haar zegt, niet je krijgt een kindje, maar tegen deze vrouw zegt, je bent onvruchtbaar en je hebt niet gebaard. Daar hadden de mensen in haar omgeving misschien geen oog voor. Ja, nou goed, ze wisten het, geen kinderen, maar Noach en zijn vrouw. Maar voor die stille wereld van verdriet daarachter, daar ging de mensen denk ik aan voorbij. Maar dat wanneer de Heere afdaalt in de persoon van de engel des Heren op bezoek komt bij deze vrouw, hij als eerste dat wel benoemt. Dat betekent dat het in de hemel dus wel bekend en niet vergeten is. God weet dat. En laat dat ook tot troost zijn wanneer we onszelf misschien ook op dit moment in deze twee mensen herkennen. Als kinderloos echtpaar. Dat de engel er niet aan voorbij gaat. Het ook niet vanuit een stukje verlegenheid verzwijgt, omdat hij er geen raad mee weet. Maar dat de Heere dat ook heel concreet benoemt. En in die woorden klinkt geen verwijt, klinkt geen oordeel, maar klinkt Gods genadige zorg, geborgenheid en liefde door voor deze vrouw. Maar, en nu pak ik toch de draad van de Bijbelboek Richter op, waarom benoemt de Heere dat niet alleen met het oog op haar en haar man, maar met het oog op deze tijd? Wel onvruchtbaar. In deze tijd. Oordeel. Geen toekomst. Duisternis. Hoe moet het nu verder? En dat God ongevraagd, onaangekondigd, onuitgenodigd, terwijl er niemand is die in deze tijd het volk oproept om terug te keren tot de Heere, op dit allerlaagste niveau begint. Op het niveau waarvan wij zouden zeggen, daar hoef je niets meer van te verwachten. Tegen de achtergrond van de diepe verval van Israël, dat zwijgen, steekt dat spreken van de Heere dus nog scherper af. Hier tekent zich Gods genadig ingrijpen op een heerlijke wijze af. Niet alleen door op dit moment te gaan spreken, wanneer er geen stem meer in Israël klinkt naar de Heere vanuit het hele volksleven, dat is al bijzonder. Ook wanneer er geen behoefte meer is aan de Heere, omdat die zonde, al die verlangens, dat heimwee terug naar God heeft weggeërodeerd, er is niets meer van over, geen spoor meer van te vinden in die samenleving van die dagen. Ja goed, een enkeling dan nog, maar Noach en zijn vrouw, en wellicht nog een paar mensen, maar dan blijft het daarbij. Het zijn wellicht de laatste, zouden we tegen elkaar zeggen, en dan is het helemaal duister geworden. Maar dat God op dat punt insteekt en daar begint te spreken en daar begint te beloven en van daaruit zijn koninkrijk opnieuw voortzet en uitbouwt. Is dat niet ook iets wat wij in deze tijd mogen meenemen? Al hebben we veel zorgen. En dan hebben we misschien ook wel veel zorgen omdat we weinig zorgen maken. Hè? Dat we ook zo stil zijn. Waarom blijven wij zitten, zegt Jeremia. Als hij de nood van zijn tijd in ogenschouw neemt. Waarom blijven wij zitten? Waarom zijn we zo passief? Laat het maar gebeuren. Drijft het ons niet uit naar de binnenkamer. Maar laten we nooit, maar dan ook nooit, boos, lelijk en klein spreken van de Heer. Op wat voor wijze dan ook. Dat kun je heel theologisch doen door te gaan spreken over een tijd van godsverduistering en godsverlatenheid. Dat zijn goddeloze uitdrukkingen. De duisternis zit hier, maar niet daar. Maar als we hier zien in deze duistere tijd hoe het licht in één keer binnenbreekt in het leven van Manoach en zijn vrouwen, van daaruit in hun samenleving, zouden we dan vanavond niet tegen elkaar mogen zeggen, deze God leeft toch nog, of niet? Is dan de hand van de Heere verkort? Is hij veranderd? Is God in 2019 opeens anders dan in Richteren 13? Nee, toch zeker. En als de Heere laat zien dat hij zelfs in staat is om hierbij aan te sluiten. En deze twee mensen in één keer in het voorfront te plaatsen van het machtige plan van de Heere dat hij ontvouwt en wat opkomt uit Gods raad. Zou de Heere dan ook niet in onze tijd en onder onze jongeren en in onze gezinnen en in onze ouderen op een machtige en heerlijke wijze kunnen werken? Zeker toch? En laten we aan God nooit twijfelen. En ook niet moedeloos worden. Laat onze twijfel en moedeloosheid bij God brengen. Stoppen met klaag en agewee roepen. Dat is ook een vorm van godsdienst. Dat zo biddeloos is. Maar wie klaagt, klaagt bij God zichzelf aan. En wie ach en wee roept, laat hij dat vanuit de gebrokenheid voor Gods aangezicht doen. En zichzelf op de borst slaan. Daar zit toch de schuld. God roept de vrouw van Manoach en haar kind tot het ambt van het Nazireërschap. Dat is het laatste en dat wil ik heel kort doen. Ook omdat dat in de loop van de komende maanden langzaam maar zeker ook duidelijk zal worden wat een Nazireërschap inhoudt. Laat het even lezen wat daar staat. Er staat in vers 4, gij zult zwanger worden en een zoon baren, zo wacht u toch en drinkt geen wijn of sterke drank en eet niets onreins. Want ziet, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheer meer zal komen. Want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moedersbuik af. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Nazireër, wat betekent dat? Dat wordt beschreven in nummer 6. Je had er eigenlijk verschillende vormen van, een tijdelijke vorm. Dat kom je op verschillende momenten in het Oude en in het Nieuwe Testament tegen. Om dat voorbeeld uit het Nieuwe Testament maar even te halen. Ik denk aan Handelingen 21. Paulus komt terug van een lange zendingsreis, maakt zijn opwachting in de gemeente van Jeruzalem en wordt door Jacobus even apart genomen. En Jacobus zegt tegen Paulus, moet je luisteren, hier in Jeruzalem gonst het gerucht. Jij aan de Joden buiten Israël vertelt dat ze de wet van Mozes niet meer hoeven te houden en dat ze hun kinderen, jongetjes niet meer hoeven te besnijden. Laat zien door je handel en wandel dat je dat absoluut niet voorstaat. Houd je aan de wet van de Heere. En Paulus die protesteert dan ook niet. Dat wil hij ook niet, want hij wil geen aanstoot geven. En hij volgt het advies van Jacobus op. Jacobus zegt, er zijn hier een aantal mannen in de gemeente van Jeruzalem, dus christenen, die de gelofte van het Nazireërschap hebben afgelegd. Een periode zit er bijna op, laat ook jouw baard en je haar groeien, zodat je kan voegen bij hen. En na deze periode gaan ze naar de tempel en brengen daar aan de Heere een offer van toewijding. Voeg je bij hen en laat zo zien voor het volk hier in Jeruzalem dat je een trouwe dienaar van de Heere bent die ook de geboden van Mozes eerbiedigt. En Saulus of Paulus doet dat. Voor een bepaalde periode zijn Nazireër. Daarnaast is iemand Nazireër voor zijn hele leven. In het Nieuwe Testament kom je Johannes de Doper tegen. Als Zacharias en Elisabeth door de engel te horen krijgen dat zij een zoontje uit Gods hand zullen ontvangen, krijgen ze exact dezelfde opdrachten mee. Geen wijn, geen sterke drank, zijn haar lang laten groeien, want hij is een Nazireër Gods. En zo ook hier in Richteren 13. Simson wordt dus vanaf de moederschoot door God apart gezet. Maar wat was nou de gedachte daarachter, de Nazireër Gods? Eigenlijk was dat in de eerste plaats een voorbeeld voor heel het volk. Deze man liep onder het volk als een soort spiegel, als een zichtbare prediking, om duidelijk te maken dat heel het volk geroepen was om hun hele leven te wijden aan de dienst van de Here. Dat wilde niet zeggen dat ze allemaal hun lange haren moesten laten staan en geen alcohol mochten drinken. Nee, hij appelleerde voortdurend op het geweten van het volk. Dat was onder andere zijn roeping. En daarnaast, en dat komt bij Simson erbij, dat hij als een Nazireër Gods ook door de Here wordt geroepen om het volk te richten. Dus een leven gewijd aan de dienst van de Here, waarin Simson in woord en daad moet laten zien wie de God van Israël is. En wat hij van Israël verwacht. Totale gehoorzaamheid en afhankelijkheid. En niet alleen Simson wordt tot dit ambt geroepen, die gedurende de zwangerschap ook zijn moeder, ook zij moet sterke drank laten staan. Waarom? Waarom moest de Nazireër en nu ook de moeder van Simson geen alcohol drinken? Het heeft niks te maken met gezondheid. Alcohol in die tijd, dat gebruik je net als dat wij aan onze kinderen aanmaaklimonade geven. Een laagje wijn en voor de rest water. Ook omdat het water in die tijd niet altijd zo zuiver en schoon was. Dat is met hygiëne te maken. Waarom die vrouw van Manoach en die moeder van Simson ook? Wel, ik denk dat het hiermee te maken heeft. Naast de Nazireër mocht ook een bepaalde bevolkingsgroep op bepaalde momenten geen alcohol drinken. Dat waren de soldaten van Israël. En wanneer ze de strijd ingingen, alcohol moesten laten staan. En dat deed de Heer om twee redenen. Allereerst om ervoor te voorkomen dat dronken soldaten de strijd aangingen. Iets wat in die tijd heel gebruikelijk was. Wat je tegenwoordig trouwens ook ziet met de oorlogen. Men gebruikt pepmiddelen, drugs, om geen pijn en geen angst te voelen. En langer door te kunnen vechten. Nou, in die tijd werd daar dus alcohol voor gebruikt. De pijn en de angst niet te ervaren. Maar, en dat was heel nadrukkelijk wat de Heere erbij voegde bij Israël. Jullie zijn soldaten in mijn leger. En strijden mijn strijd. De strijd van de Heere. En dat klinkt door hier in deze geschiedenis van Richteren 13. Zometeen begint de geest van de Heere Simson te drijven. Te vervaardigen. Begint hij al de strijd aan te gaan met de Filistijnen. Deze man is geroepen om als een soldaat van God zijn leven te stellen in dienst van God. En zijn moeder deelt daarin mee. Wanneer ze dat kindje in haar moederschoot draagt. Volkomen toewijding aan de dienst van de Heer. Ik trek twee lijnen en dan sluiten we af. Eerste lijn naar de moeder van Simson. We weten nog steeds niet hoe ze heet. We weten wel hoe ze leeft. Ik denk dat wij dat voor het grootste gedeelte van die ontelbare scharen die straks voor Gods troon komt te staan kunnen zeggen. We hebben nooit geweten hoe ze heten. In hun tijd en in hun omgeving waren het onopvallende, anonieme, naamloze mensen. We weten wel van allemaal, groot ontelbare scharen, hoe ze hebben geleefd. Want God zegt het zelf. Deze zijn het die komen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun klederen gewassen in het bloed van het lam. Laat dat voor ons tot vanavond allereerst als een spiegel, maar ook als een troost zijn. Wie mee wil tellen in deze wereld, werkt en leeft voor deze wereld. Wie mee wil tellen in het koninkrijk van God, die hoeft gelukkig niet zijn eer en zijn naam na te streven. Laten we maar gewoon de Heere vrezen in alle eenvoud. Dan tel je boven mee. De tweede lijn, dat is van Simson. Het is een gedachtegemeente die al bestuderend dit gedeelte steeds sterker bij me boven kwam. Mag ik het maar gewoon eens zo zeggen, als een vraag, prikkelend, maar ook met het oog op de komende maanden die voor ons liggen, neemt u die vraag mee. Waar is de Heere nu eigenlijk mee bezig? Als ik in Richteren 13 even met u terugkijk, dit is de 10e Richter. Wat is er van het ambt van de Richters nu overgebleven? Nou, eigenlijk bij de 10e Simson niets meer. Ze werden door God gebruikt als een middel in Gods hand. Maar viel hun leven één op één samen met hun roeping en ambt? Denk aan Jefta, aan Gideon. Wat ging dat soms ver uit elkaar? Het ambt van het Richter en het leven van de Richter. Nu zet de Heer het instrument in van het ambt van het Nazireërschap. En hoe eindigt deze Nazireër Gods? Blind. De tempel van de Filistijnen. Jazeker, hij wordt daar door de Heer als een middel gebruikt. Maar wat een ontluistering. Wat een ontreddering. Trek de lijn even door. Na Richteren krijgen we het ambt van de koningen. Het begint ook zo mooi met koning David. Maar hier en daar zijn er al van die momenten in zijn leven dat het toch wel uit elkaar loopt. Het ambt en het leven van koning David. Salomo, naarmate hij ouder wordt, steeds meer licht tussen het leven van Salomo en de roeping van Salomo. En het eindigt in de Babylonische wegvoering. Het volgende ambt, het ambt van de profeten. Maar waar eindigt het ambt van de profeet? In het zwijgen van God tussen Oud en Nieuwe Testament. Nee, deze hoofdstuk in Richteren 13 roept het verlangen wakker. En ik sorteer nu toch even voor op Advent naar die grote Nazireër, waar Matthäus over spreekt in zijn eerste hoofdstuk vers 16. Jezus, de Nazireër, die heel zijn leven in woord, in daad, in spreken en in zwijgen in dienst stelde van zijn vader. Die als een soldaat zijn leven gaf. En niet als een slachtoffer werd gekruisigd, maar als zoon en kind van zijn vader. En die daar, op dat slagveld, strijd aanbond tegen die driehoofdige vijand. De zonde, de duivel, het ongeloof en alles wat ermee samenhangt. En als de grote triomfator oprees uit het geopende graf. En zo zijn leven voortzetten tot in alle eeuwigheid. Ja, wij hebben de teleurstelling in mensen nodig. Ook in ambtsdragers. Om ons vertrouwen alleen op deze God te stellen. Amen.